próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
De overheid gaat alle kanten op met EV-subsidie. Spijker gaat weer eens failliet en wat verder ter tafel komt. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Spijker gaat mogelijk failliet, lazen we. Ben je de schok al te boven, vraag ik mij af.
Nou ja, eigenlijk vond ik het schokkend om te lezen dat ze niet al failliet zijn. Ik dacht eigenlijk dat in maart dit jaar dat verhaal eindelijk afgesloten was.
Ja.
Dat de curator had gezegd, nou jongens, nu is het klaar. Maar kennelijk, het is een beetje als een soort SOA. Je komt er gewoon echt niet meer vanaf.
Ja, maar...
Een soort koortslip.
Ja, ja, hoe lang Spijker nu al wel meegaat en de hoogtijdagen dat iedereen de C8
Aileron.
Was het toen. Nee, dus de Aileron inderdaad een gave auto vond met toen nog die... ja, was het de Aileron al? Dat, die eerste met die met de RS4 motor, zeg maar.
Ja, volgens mij wel dat opengewerkte schakelpunt. Ja. De echt, zeg maar, de Maarten de Bruin Spijker, waarmee het nieuwe Spijker eigenlijk weer begon.
Ja, dat die auto heeft wel wereldwijd eigenlijk wel lof ontvangen. Ik vond ook overigens dat hij er gaaf uitzag.
Ja, ik vond het buiten. Een waanzinnig gaaf ding. Ik heb hem zelf nooit gereden. Iedereen die dat wel heeft gedaan, begrijp ik dat het qua rijden, nou ja... Het was niet slecht, maar het hield niet over,
dat,
zeg maar.
Dat is het. Het was gewoon oké. Okay. Je kocht meer voor zijn locks en die aandrijflijnen. Toen de Audi box wel oké. Okay, ja. En dat was het wel. Ik heb wel een keer meegereden, weet ik nog, met dat ding op circuit. En dat voelde redelijk vanaf de passagiersstoel. Maar daarna ging het redelijk downhill, zullen we maar zeggen.
Nou ja, daarna gebeurde er gewoon eigenlijk helemaal niks meer. Toen kwamen de variaties... Nou,
we hebben zo conceptauto's gezien.
Ja, ja, ja. Een soort Lotus 5-jarenplan, waarin een hoop dingen werden aangekondigd en het materialiseerde. Waarbij ik overigens wel moet zeggen... Stel dat ze die D12 Peking to Paris, die SUV, als ze die hadden gebouwd, echt, dan was dat een mega succes geworden.
Ja, want hij was wel zijn tijd ver vooruit. Je kan zeggen, kijk, BMW was nog eerder met de X5 als gewoon SUV, maar de Power SUV, voor mij was die zo'n beetje de eerste.
Nou ja, je had de Cayenne, maar die ging, weet je, dat was motorisch, de Cayenne Turbo was wel heel snel, maar dat was gewoon een V8 en het moest dan een W12 worden.
Ja.
Dat kenden we niet. Er was nog geen Cullinan, er was nog geen Bentayga, er was nog geen Urus.
Geen Urus.
Er was nog geen Ferrari SUV.
Zelfs een X6M was er volgens mij. Misschien net niet.
Maar ook daarvoor gaan we, dat was geen 12-cilinder. Nee. Dat is niet dat non plus ultra super luxe. Als dat ding gebouwd was, dan was Spijker nu zeg maar het Tesla van de verbrandingsmotor geweest.
Ja, ja, ze hadden het anders voorgesteld. Ja, raar hoe het kan lopen dan. Hè? Ja, en daarna, nou goed, er kwam nog een klein avontuurtje tussendoor met Saab.
Oh ja. Ja, vertel eens. Ja, dat is eigenlijk een beetje onder de radar gebleven.
Ja, maar ja, het is wel ongelooflijk hoe het kon. Hè? Dat zelfs tot met in het NRC Handelsblad aan toe, in hun hoofdredactioneel commentaar, zeiden van, nou ja, duidelijk een dappere move en voordeel van de twijfel. En ik toen al dacht, nou ja, ik ben geen econoom, ik ben geen financieel journalist. Maar ik had me toch even achter de oren gekrapt als ik met de kennis hoe het bij Spijker gaat. En die gaan dan nu even Saab runnen.
Ja, terwijl ze zo professioneel dat Formule 1-team hadden opgezet. En dat was ook een doorslaggevend succes.
Ik weet, een deel van Nederland was dan boos dat ING niet Spijker ging sponsoren in de Formule 1. Want die wilden meer bekendheid. En die zijn toen ingestapt bij Renault, geloof ik.
Ja.
Die wel een iets ander kaliber deden. Die hadden van het Nederlandse oogpunt Spijker moeten doen. Heeft ING goed gezien.
Ja, dat denk ik ook wel. Randstad zat toen tijd volgens mij bij Williams op de auto. Dus er waren wel wat meer Nederlandse bedrijven die het niet helemaal zagen werken. Ja, dat was ook weer... ik denk dat het beste voorbeeld... Althans, ik ben geen ultiem diepe Formule 1-kenner, geef ik meteen toe. Maar ik volg het wel al mijn hele leven. Op een gegeven moment moesten ze een motorenleverancier kiezen.
Ja.
En Cosworth... zat toen een beetje, een soort van op de schopstoel. Ze wilden misschien wel blijven, misschien ook niet. Als ze voor Cosworth motoren hadden gekozen toen de tijd, denk ik dat ze een veel betere kans hadden gehad om een competitieve auto te bouwen. Want Cosworth had geen secundaire belangen. Dan waren ze een soort van de facto het fabrieksteam van Cosworth geweest.
Ja.
Beetje zoals Renault-Red Bull, die samenwerking. Maar ja, dat staat natuurlijk wat minder mooi dan Ferrari op je Formule 1 auto. Dus gingen ze voor Ferrari motoren. Nou, je weet één ding zeker met de Ferrari klantenmotor. Dan krijg je altijd de net iets mindere versie van. En ja, dat is in mijn optiek toch altijd wel een beetje het beleid geweest bij Spijker. Dat prestige altijd heeft geprevaleerd boven zinnige bedrijfsvoering.
Ja, tot en met Saab aan toe. Nee, goed, 9-5 was zowel soort van af en wel een aardige auto. En die 9-3, dat zou een heel mooi ding worden. Dat hebben we nooit gehaald.
Nee.
Ik heb wel nog het goede verhaal dat in 2010 ben ik naar LA gegaan. LA Motor Show onder meer voor de onthulling van de Saab 94X. Een Chevrolet Trailblazer met analoog, als ik me niet vergis. En dat daar de luxe had dat ik, omdat ik met Saab mee was, een aantal uren met Victor Muller heb doorgebracht. Ook s'avonds aan tafel, een soort casual dinner eigenlijk. Gewoon met een paar PR erbij. Dus niet het officiële, want de officiële persconferentie was dag daarna. Dan zit je met 10 andere journalisten. Met John Aak Johnson van Saab er ook nog bij en zo. Maar dit was gewoon in het hotel waar ik dan ook zat. En onverwacht, kom anders bij zitten. Ik ging naar bed en ik vond Saab het beste merk ter wereld. Nee, niemand die kan lullen. Dat, het is ongelooflijk, zeg maar. Dat is echt zeg maar, de ultieme mix tussen een stofzuigerverkoper en een Jehovah-getuige. En ik was altijd verbaasd van hoe krijg je iedere keer weer die rare mensen die willen financieren rond en zo. En toen begreep ik het, want ja, als je het maar goed kan verkopen, weet je wel, Telcel was er niks bij, jongen. Hij was over je heen als een orkaan.
Die verkoopt een ijskast aan Eskimo.
Ja, echt, echt. Nee, maar, en dat is natuurlijk een kwaliteit die je moet hebben als je van deur tot deur verkoopt. Of op de markt staat, of tijdschriften verkoopt en zo. Je moet dat helemaal onder mensen hun huid kunnen en hun van overtuigen dat het allemaal goed is. En het lukte hem. En er viel toen wel een hoop op zijn plek. Punt 1, dat het eigenlijk allemaal niet lukt, dat geloof ik ook wel. Want je kan een goed verhaal hebben, maar als de basis niet deugt het niet. Maar toen begreep ik ineens wel wat meer hoe die ook bij Saab is binnengekomen en hoe het gelukt is. Hij kan het brengen dat je echt denkt, ja... Een goed verhaal wel, weet je. Ja, en dat is wel... Ik denk dat hij daarom zo lang heeft volgehouden. En blijkbaar nog steeds, want bijna failliet is niet helemaal. Ze zijn er nog steeds.
Het hoeft niet waar te zijn als andere mensen maar geloven dat het waar is.
Ja, en als je het zelf maar gelooft. Want ik ken die hele verkoop CQ, ga ik het zeggen, oplichtingswereld niet. Van geloof je het nou zelf nog op een gegeven moment? Of doe je nog altijd alsof? En op een gegeven moment denk ik dat dat een beetje grijs gebied wordt.
Ja, ik denk ook, kijk, op een gegeven moment kom je in een positie dat je bedrijf... Je kunt niet toegeven dat je het niet gaat redden.
Nee.
Want dan valt alles om. En ja. Ik denk ook dat het een beetje is waarom dit nog steeds aan het door... etteren is. Op het moment dat Spijker echt failliet is, ja, dan kan alles ook door. En dan kunnen er ook vragen gesteld gaan worden over, maar was er sprake van bewust slechte bedrijfsvoering? Zijn er handelingen gedaan?
Alleen hoeveel gewone Nederlanders? Op een gegeven moment zijn ze natuurlijk nog beursgenoteerd geweest zelfs. Ja. En Jan met de Pet kon een aandeel Spijker kopen. Hoeveel gewone zaakjes Nederlanders hebben dat niet gedaan van ik koop voor, ik weet niet hoe duur het was, laat zeggen een paar tientjes of zo, zo'n aandeel. Op een gegeven moment is dat gewoon ook. Zijn ze aan de beurs gehaald, was het geld gewoon kwijt.
Ja. Ja,
en dat is makkelijk.
Ja, nee, maar goed. Kijk, ja, dat is nou eenmaal een beursgenoteerd bedrijf.
Jawel, alleen dit speelt natuurlijk veel meer in. Net als het aandeel Ajax, zeg maar. Van veel meer met emotie. Van iedereen kan dan word jij een beetje onderdeel van de club. Bla, bla, bla. Want dus financier je ze gewoon met nul financiële zekerheid. En er zijn ook niet professionele investeerders die erachter staan. Maar je trekt gewoon overal een paar tientjes weg in heel Nederland.
Ja,
je kan zeggen het is een slimme bedrijfsvoering, maar het is ook weer een beetje misbruik maken van... Ja goed, dat zijn aandelen misschien sowieso wel
soms,
maar...
Je zet niemand een geweer op zijn hoofd en zegt je moet, hè. Daar heb ik nog niet eens zoveel moeite mee, maar dat je op een gegeven moment weet dat de boel, dat het echt een zinkend schip is.
Ja.
Het is meer gat dan romp, zullen we maar zeggen.
Ja.
En dat je dan bewust het proces blijft traineren, want dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. Het is niet dat Spijker ooit nog uit de dood gaat opstaan.
Nee,
dat gaat gewoon echt niet gebeuren.
Het merk zou nog, maar is het...
Als het wel zo is, ik heb het hier gezegd, dan scheer ik mijn haar af, doe ik het op een broodje en eet ik het op. En dan mag je het filmen, echt waar. Er wordt onder het huidige Spijker...
Ik vind nou de moeite om de heer Muller te benaderen, omdat er wel een extra incentive is.
Koopt allemaal aan deze Spijker.
om het nu door te zetten, ja. Dat vind ik wel...
Maar nee,
ik vind het intrigerend beeld,
ik sluit niet uit dat het merk Spijker ooit nog eens een keertje uit de as zal verrijzen, maar onder de huidige structuur, zeg maar onder het huidige KVK-nummer, als je het zo zou willen noemen, dat gaat niet meer gebeuren. En het zou goed zijn als dat boek gewoon afgesloten werd. Maar goed, ik sta er niet in. Dus.
Nee, ik denk wel dat ze in Nederland echt wel heel lang ook het voordeel van de twijfel hebben gehad. Het is toch een soort nationale trots die Muller ook goed wist uit te melken, overigens. Terwijl dan een Donkervoort, wat natuurlijk hun PR wat minder flamboyant zijn dan Spijker, die hebben lange adem en die zetten gewoon nog steeds prachtproducten op de weg. Het is niet eens mijn type auto, Donkervoort, maar in ieder geval alles wat je leest, ook zelfs de Engelse belangrijkste magazines en zo, als ik eens zo'n ding rijden, zeggen ze wel, ja, dit is goede shit.
Maar ik denk ook dat het verschil is tussen degene die leiding geeft aan het bedrijf en zijn insteek. Ik denk dat Joop Donkervoort over het algemeen wat meer technisch onderlegde man, die vindt het leuk om met auto's bezig te zijn. Net als Maarten de Bruin. Die had echt iets met auto's. En daar materialiseert dus ook een C8 Eideron uit. Wat, for all its faults, wel een uniek product is. En,
ja, ik zou hem graag nog een keer rijden, overigens. Met ja, ik ben wel gewoon benieuwd, weet je, met die motor. En het is toch wel, en je komt wel ergens mee voorrijden, overigens. Ja, hij zat nog in een film geplucht, volgens mij Basic Instinct 2.
Ik zou zo
de film nooit gezien, maar dat is ook wel wat TVR ooit had met
De Chimera.
Swordfish, weet je wel. Dat zijn wel leuke, prop in zo'n film. En dan bereik je nog eens wat klanten en zo. De auto's, ze oogden wel gaaf.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik denk dat de meeste mensen de Honda NSX kennen als die Acura waarmee de start kwam voorrijden. Weet je wel, goede marketing is alles wat dat betreft.
Oh, ik dacht je voorbeeld. Ik dacht Winston Wolf Pulp Fiction met de vorige...
Kan ook nog.
Generatie 1 NSX, ja. Nee, kan je nagaan. Nee, dat werkt perfect. Nou ja, inderdaad. Het zou leuk zijn of een jaar van nu jou je haar brood zien eten even goed. Maar ik zie het ook niet gebeuren. Hey, dan deze week het nieuws dat de overheid ineens het subsidieloket voor particuliere EV-kopers gaat stopzetten. Ik vind... meteen compleet onbegrijpelijk, want ik was tegen de subsidie. Heb ik wel ook uitleg waarom. Maar als je het doet, slaat ook nergens op dat je het opengooit en dan gaat het hard en dan gooi je hem weer dicht. Dat is natuurlijk echt totaal geen fatsoenlijk beleid.
Maar help me even, want jij zit iets dieper in de politiek dan ik. Waarom wordt dat loket dicht gedaan?
Ze hebben een bepaald budget per jaar. En ik weet even niet in mijn hoofd, een paar miljoen per jaar of zo. En dan ieder jaar wordt de subsidie afgebouwd. Dit jaar is het 4.000 euro, volgend jaar 3 of 2 of zo. Voor
per auto?
Ja, per auto. Per particulier is 1 auto en dan krijg je die subsidie. Alleen dus voor privépersonen, niet zakelijk en zo. Nou, het ging heel hard, het was meteen op, maar dan kon je alvast intekenen voor volgend jaar. En dan was me niet eens duidelijk, krijg je nog 4.000 of dan het bedrag van volgend jaar. Maar nou, voor krijg je het dan pas 1 januari. En de overheid zegt er nu, nou ja, dat loopt eigenlijk te hard. Dus we sluiten nu het loket en dan kan je vanaf 1 januari aanvragen weer indienen. Omdat anders zou het totale pot zou te snel op zijn voor mensen die het over een paar jaar willen doen. En dat is dan niet eerlijk. Nou ja, mag je raden wat er nu gebeurt met mensen die van plan waren de komende maanden een elektrische auto te kopen?
Nee, ik weet het niet. Vertel eens.
Nou, ik zag in de comments ook al iemand die zelf letterlijk zei... Nou ja, ik had een Clio, ik overwoog heel hard een Zoe... maar dit is me te onzeker, dus ik koop maar weer een nieuwe Clio. Als je niks had gedaan, had je het elektrische verkoop minder geremd... en dat je zegt, we doen het. Nee, toch niet, maar misschien later alsnog is iedereen mooi. Dan gaan we even wachten tot het weer open is. Dus je bereikt nu het tegengestelde van wat je van plan was... los van het feit dat Everen House is geweest... natuurlijk een piek voor die 4.000 euro op was. Je stopt nu de elektrische verkopen... op particuliere markt vanaf nu, die zal bijna volledig instorten. Maar je bent wel gek als je het nu doet. Terwijl als je het pas in januari doet, krijg je geld van de overheid erbij.
Ja.
Dus wat is dit voor beleid? Wat zit hier nou achter? Dit is toch gewoon, dit is...
Het is zwalkend beleid.
Ja.
Maar we maken jou nu eventjes keizer van Nederland voor 1 dag. En je mag alleen over de autosubsidie beslissen. Hoe nu verder? Moeten ze dan ook nu maar gewoon zeggen van... nou jongens, we hebben dit geprobeerd, maar sorry... beter een halve gekeerd dan een hele gedwaald. We stoppen er helemaal mee?
Nou ja, je kan het in delen afbouwen. Je hebt een bepaald budget voor een aantal jaren. Maar en je kan zeggen, je krijgt het budget... je krijgt het geld ook dan pas, want het is gebudgeteerd voor 2021. Maar je moet het nu wel openstellen. Dus noodzakelijk maar voor die 3 of 2.000 euro die je dan 2021 krijgt... dat mensen die het nu kopen, weten dat ze dat geld krijgen. Want je wilt toch zo snel mogelijk meer elektrische auto's op de weg? Het is onzin om te zeggen, nee, we willen ze wel op de weg... maar wel verdeeld over 5 jaar. Nee, hoe meer er nu op de weg zijn... hoe beter het effect voor het milieu, toch? Dat is wat je wil bereiken. En hoe sneller de markt groeit... dat de tweedehandsmarkt zal sneller groeien... als je dit jaar heel veel erop zet. Ik bedoel, een deel zal geëxporteerd worden, maar dan nog.
Maar speelt het misschien niet ook mee... ik weet het niet hoor, maar dat ze zeggen van... nou, we willen dat liever gespreid... want het drukt de gemiddelde CO2-uitstoot... van het nieuw verkochte wagenpark en dat staat goed.
Nee, de officiële motivatie vanuit de overheid was... ja, anders is de pot te snel leeg... en dat is niet eerlijk voor de mensen... die er over een paar jaar in willen kopen.
Dan had je de pot groter moeten maken.
Ja, of wij eerder hebben gezegd, je had gewoon minder geld per auto moeten doen. Dan had je meer mensen blij mee kunnen maken, want die 4.000 euro was gewoon veel te veel.
Ja, maar goed, dat is ook een beetje, ja, ik had ook wel graag een huis willen kopen voor 100.000 euro. Maar ja, daar ben ik een beetje te laat voor geboren.
Nee, maar zelfs als je met hypotheekrente aftrekt, dat ze nu doen ze weer wat wijzigingen komen er voor mij in de overdrachtsbelasting. Dat is zeker voor starters wordt dat allemaal zelfs geschrapt. En dat je zegt, van, daar hebben we een beperkt bedrag voor. Dus dat je ineens september zegt, je bedrag is nu op. Dus nu moet je weer wel overdrachtsbelasting betalen tot begin van volgende zomer.
Ja, maar dat is het verschil tussen een belastingschrap of een subsidie geven natuurlijk.
Nee, dat vind ik ook, dat is niet. Dat is gewoon vestzak broekzak. Dat is...
Zeker, ja, nee, dat ben ik op zich wel met je eens. Alleen, ja, een belasting is een belasting en die kun je niet zomaar intrekken. En een subsidie kun je zeggen, dit is een pot en als die op is die op.
Oh, nou, de overheid zijn wel vrij goed in dat soort dingen hoor. Als het moet worden ingetrokken per direct, dan zullen ze dat doen, zeg maar. En de enige reden dat je op EV's een subsidie krijgt en geen belastingkorting is omdat er al geen belasting meer op zit, behalve de BTW. Dus ze kunnen die BPM-korting geven, want die is al nul. Anders hadden ze gewoon gezegd 4.000 euro BPM-korting. Dus ja. Het is, en dan is dat ineens geen subsidie omdat het al een belasting is.
Nou ja, nee, maakt het niet uit. You're pitching to the choir. Ik ben het wel met je eens, maar... Ja. zo staat men er denk ik in. En ja, laat ik het zo zeggen. Het belangrijkste is denk ik dat je een gelijk speelveld en een voorspelbaar speelveld creëert. En dat gebeurt hier in ieder geval niet. Dus wat dat betreft denk ik dat, dat we elkaar de hand kunnen schudden en kunnen zeggen dat de overheid hierin iets beter gaat kunnen optreden.
Ja, en het enige goede is dat ze natuurlijk het budget gelimiteerd hebben. Want daar ben ik wel mee eens naar de Outlander, want anders loopt het uit de hand. Maar hoe kan je nou weer zo... Het is zulk ontzettend korte termijn zwalkend beleid. En je hebt zoveel lessen geleerd uit het verleden en nog gaat het weer mis. En dat is toch wel dat ik denk, ja...
Speelt het misschien bij dat de verkiezingen eraan zitten te komen?
Nou, dan...
Even een cadeautje uitdelen.
Ja, maar welk cadeautje is dit nu? Je trekt juist iets in.
Dus, ja, nu wel.
Dus kijk, de mensen die het toch al niet mee eens waren, dat had je al. En nu heb je alleen maar boze mensen die het van plan waren de komende maanden. Nu zeg ik, ga het niet doen. Zeg maar, dit is zo'n klein onderwerp. Ik kan me niet voorstellen dat iemand zegt van, nou ja, nu het subsidieloket van elektrische auto's een half jaar wordt gesloten, nou, dan wissel ik van partij. Dat is nu niet...
Nee, meer vanuit de andere kant bekeken. Dat ze dachten, we gaan wat subsidie geven. Daarmee winnen we wat zieltjes. Alleen dat het succes gewoon een beetje uit de hand liep.
Ja, het zou kunnen. Ja, het is meer, ja, het klimaatakkoord is al wat breder dan dat. Het zou kunnen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit een hot issue is voor de komende verkiezingen.
Nou, laat ik het zo zeggen. Ik had nooit verwacht dat mensen op de barricade zouden klimmen omdat ze nog maar 100 mogen rijden in plaats van 130. En dat bleek ook een ding te zijn. Dus,
ja. Maar goed, die demonstratie die op het Malieveld was aangekomen. Ik weet nog, ik mocht Radio 1 wat vertellen over die 130. En was een demonstratie. En zei die dame, hoe heet ze ook weer, die vroeger bij RTL Nieuws zat. Van, oh, en u en collega's gaan natuurlijk ook protesteren als oud-liefhebbers. Ik zei, nou ja, ik heb wel wat beters te doen. Dat zie ik echt totaal niet goed komen. Ja. En er kwam ook niemand, weet je wel.
Mensen kunnen zich druk maken. Nee, dat kon niet, want die mochten maar 100 rijden. Dus waarom te laat?
Waarom te laat? Maar dat is typisch. Mensen maken zich boos op social en dachten, nou, zijn ze ergens anders boos over, weet je wel. Dat zijn ze alweer vergeten. Nou goed, we gaan kijken inderdaad wat het loket doet dan in januari. Ja, ik vind het echt een flater tot en met. Goed, dan gaan we wat leukers doen. De wishlist. En het is jouw beurt.
Ja. Nou, ik dacht de 535i van de vorige generatie voor de facelift. Dus de F10, zoals die in zijn eerste gedaante zeg maar, op de markt kwam.
Ja, met de bekende zeslijn turbo.
Zeslijn turbo en analoge klokken.
Ja.
En dat was, het was toen ik hem
en
zag.
En een fijne achterapsautomaat
van. Fijne achterapsautomaat, hele fijne soepele motor, klinkt goed, voldoende power. Heerlijk iDrive systeem. En ik vind het nog steeds, ik vind het een mooie auto. Vaak heb ik dat als een nieuwe generatie van een auto op de markt komt. Dan denk ik van, nou ja, hij is niet per se mooier, maar dan naarmate de jaren verstrijken, denk ik van, ja, nee, oké, dat had ik met de E60, zeg maar de Bengal 5-serie, had ik dat heel sterk. Dat ik in eerste instantie dacht na de E39, nou, dat is niet mooi. Maar uiteindelijk, ja, misschien is het gewenning of voortschrijdend inzicht, vind ik de E60 nu mooier dan de E39 was.
Oké. En
de
F10?
En de F10 vind ik nog steeds veel mooier dan, wat is de huidige, de F30 geloof ik. Het wil gewoon niet met de nieuwe 5-serie. Die werkt gewoon niet zo lekker als die vorige. Dat is echt een klassiek tijdloos model.
Is het geen G zelfs, dacht ik? Ik weet niet zeker.
Ja, het zou zomaar kunnen. Misschien nog GTI. Ik weet het eigenlijk niet.
Nou ja, leuk. Ja, ik vind het met je eens. Ik vind het echt een geweldige auto. En hoewel ik de nieuwe 5-serie een fijne car vind, heb ik die vorige altijd... Die was net ietsje strakker. Ja. Die huidige is net wat comfortabeler geworden. En ik vind hem voor een 5-serie net wat te comfortabel.
Het was ook, denk ik, een van de weinige periodes dat ik de 5-serie liever zou hebben dan de 3-serie.
Oké. Ja, ik snap wat je wel bedoelt. Ik heb dat... vind ik interessant. Bij die generatie heb ik dan wel voor ook, laat ik zo zeggen. Terwijl de 3-serie ook wel eigenlijk wel een vrij fijne car was. Ja, op dit moment heb ik dit misschien liever de 3. Maar hij is ook wat groter geworden, dat scheelt.
Op dit moment heb ik absoluut liever de 3. Maar die gaat heel erg op sportiviteit. En de nieuwe 5-serie is inderdaad heel erg op comfort.
Ja.
En de vorige 5-serie had wat mij betreft echt de ideale balans tussen comfort... Ja. Een beetje sportiviteit... En de 3-serie was dan wel 10% sportiever, maar gelijk 30% minder comfortabel, zeg maar.
Ja, nou, ze hebben na de facelift toen, want die 3 was ook eigenlijk wel comfortabel geworden. Die hebben ze na de facelift toen een stuk strakker gemaakt, omdat er een Giulia en Jaguar XE en zo op de markt kwamen.
Klopt. Maar zelfs voor de facelift vond ik, de 5-serie was meer comfortabeler dan dat de 3-serie meer sportief was. If that makes sense.
Toen of nu?
Nee, toen.
Oké. Okay. Even heel hard nadenken wat je nu net gezegd hebt.
Als jij daar even over nadenkt. Daarbij vond ik, en dat is echt een punt wat sterk onderschat wordt, vind ik, goede stoelen.
Okay.
Die had echt, als je dan die comfortstoelen met die apart verstelbare rugleuning nam, daar zat ik echt in. Nou, zelfs Volvo's zitten dan niet zo lekker.
Ja.
Ik vond het zo'n heerlijke auto. En mooie analoge klokken. Ik vind dat fijn om naar te kijken. Het geeft rust. Minder schreeuwerig. Het is een auto die ik nog steeds in de juiste uitvoering erg aantrekkelijk vind om te zien.
Ja.
Dus ja, nee, die zou ik wel willen.
En maar goed, ja, ik ben ik heel met je eens. Ik zou hem als touring willen overigens. Ik weet niet of jou...
Nee, ik vind BMW vind ik eigenlijk nooit mooi als station wagon.
Oké. Okay.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld Audi. Mm-hmm. Ik vind de Avant vaak mooier dan de hoe noemen ze hem, limousine, geloof ik.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk bij elke Audi. En bij BMW heb ik dat precies andersom. Ondanks dat het zijn vaak briljant praktische dingen met dat apart te openen achterruitje. Dat is echt super handig in een krap parkeervakje. Maar ik vind hem gewoon niet mooi. En dat vind ik met de sedan vaak wel.
Ja, oké. Okay. Nou ja, ik deel je mening helemaal. Ik heb al te lang aangewezen van die... als je een goede gezinsauto nodig hebt, lijkt me dat wel een fijne voor op de lijst. Wat doen ze inmiddels, weet je, qua prijs?
Niet zo heel veel, maar dat is ook wat mij ervan weerhoudt om er eentje te kopen. Je koopt er een en dan begint het.
Ja.
En nou is het bij elke BMW, als je hem wil rijden zoals een BMW, moet je hem ook onderhouden als een BMW. En dan wordt het gauw echt heel duur.
Ja. Zou je hem ook willen overwegen met een mindere motor? Of zeg je, als je hem wil, dan wil ik die 535? Een 530 of een 520? Heb je nu daar nog een 525 bij die?
Volgens mij, maar dan moet ik even heel diep in mijn geheugen graven. Helemaal in het begin, maar dat is echt het eerste jaar, werd hij nog met atmosferische zescilinders geleverd.
Ja.
Dan had je een 525 in de 530, geloof ik. Dat was dezelfde motor, maar in de 525 werd die iets geknepen, volgens mij.
Oh ja.
En die zou ik zonder meer overwegen. Maar ik vind een 4-cilinder in een 5-serie...
En dan is waarschijnlijk bij de eerste ook zelfs nog atmosferische 4-cilinder. Want dan moet je eigenlijk een 4-cilinder turbo hebben voor nog een beetje punch.
Ja, maar een 4-cilinder turbo in een 5-serie... Nee, dan hoef ik geen BMW.
Nou ja. Dat bezwaar is bij mij minder, zeg maar. Ik heb liever de 6-cilinder, hoor. Maar ik heb dan liever... ik heb liever de 4-cilinder turbo dan de 4-cilinder atmosferisch.
Dat zonder meer. Maar ik heb liever de 6-cilinder atmosferisch met minder koppel dan de 4-cilinder turbo met meer koppel.
Ja.
Ondanks dat het misschien... het genot van de 6-cilinder is voor mij toch wel die soepele loop. Dat vind ik wel heel belangrijk voor het echte genieten. Ja. Maar dat is een beetje hetzelfde als ik ooit een BMW zou kopen, moet het er eentje zijn die ook binnen mijn budget past, met heel veel geld over om alle rubbers in het onderstel, de draagarmen, de banden, allemaal dat soort dingen goed in orde te maken.
Koop gewoon een 3-serie compact uit...
laat ik het zo zeggen. Ik heb liever een 3-serie compact, maar die ik dan ook echt helemaal heb zoals BMW hem ooit bedoeld heeft, dan dat ik een veel nieuwere 5-serie koop en hem op Nankangs moet zetten.
Ja, en een 518i die dan...
Precies. En dan op hele crappy kwaliteit banden en een rammelend draagarmpje en een remklauw die half los zit. Weet je, dan hoef je het niet te doen. Koop dan gewoon een Citroën Saxo als je geen geld wil uitgeven.
Nou, ik ben het misschien met je eens. Hoor. Je kan beter een beetje rijk uit aangelucht model kopen. En waarbij ik in Nederland zit, heb je niet eens heel veel vermogen per se nodig. Maar dan, ga ik even vloeken in de kerk, omdat ik even een heel ander segment van de huidige generatie Opel Signia dan gewoon een hele dikke uitvoering met alles erop en eraan.
Ja.
Weet je, en alle proactieve verlichting en stoelverwarming, stoelkoeling en zo. En dan heb je voor die fijne geld zo'n dikke wagen.
Maar ik snap echt niet waarom mensen €75.000 uitgeven om in een premium D-segment SUV met de 4-cilinder te gaan rijden.
Nee, preaching to the choir hier. Ik snap het ook totaal. Als je weet wat voor Insignia je voor dat geld kan kopen.
Ja, en geld overhaalt.
En gaan we eens op vakantie met je gezin. Hè? Dat je ineens een auto hebt waar bijvoorbeeld je gaat windsporten en je hebt ineens stoelverwarming, stuurverwarming, achteruit de vooruitverwarming, ruimte achterin, goede audio. In plaats van een of andere kale SUV die 1-op-11 rijdt.
Ik dacht, maar goed.
Er zitten we ook redelijk op één lijn, dan dwalen we af. We zijn het fijn weer met elkaar eens vandaag.
Ja.
Goed, dan ga ik eens even kijken wat we...
Over SUV's gesproken.
Ja.
Mooi bruggetje.
Wat we allemaal hebben gedaan, want we waren wat op intro's aan het gaan, maar inmiddels gaan we dat minder, want heel Europa gaat op slot. En Nederland is inmiddels afvoerputje van Europa, diep paars op elke kaart. Dus wij mogen niet eens meer weg.
Nee.
Dan zijn we...
Nee, wij worden bij de grens worden we even heel nauwkeurig tegen de muur gezet.
Ja, terwijl je laat visiteren. Ik geloof dat Jan onlangs een leuk lichamelijk onderzoek heeft gedaan en toen mocht hij nog naar Stuttgart voor... Nieuwe Mercedes bus.
Nou ja, we waren... Dus een klein zijsprongetje, maar als wij op intro gaan... Zeker nu in coronatijd... Houden we natuurlijk wel in de gaten wat de wetgeving is. En officieel was het zo, als je naar Duitsland wilde... En je woonde in Noord-Holland of je kwam via Noord-Holland... En dat is aangezien Schiphol in Noord-Holland ligt nogal vaak het geval... Dan was officieel het beleid... Als je een negatieve coronatest had... Die minder dan 48 uur van tevoren was afgenomen... Dan mocht je gewoon het land in zonder in quarantaine te gaan... Of daar de plek de coronatest te doen. Dus dat hadden we uitgezocht. Dus hadden we gezegd, dan komen we wel met iemand die via Schiphol komt, maar dan doen we dit. En een aantal merken zeiden, dan voldoen je aan de wetgeving, dat is goed. En andere merken zeiden, ondanks dat het dan formeel wel mag, doen we het toch niet.
Ja, precies. Dus het was niet de Duitse wetgeving die het verbood, maar gewoon het merk gewoon zelf, wil je niet hebben.
We doen het niet.
Ja.
Wat natuurlijk in principe hun goed recht is,
zeker.
Maar dan wordt het wel wat beperkter om op intro te gaan.
Ja. In plaats van komen de intro's dan naar ons, want zo reed ondergetekende begin deze week... Of nee, ik anders zeg, ga ik komende week rijden in een Seat Tarraco op Spaanse kentekenplaten in Nederland. Want als ik in Spanje kom, komt Spanje naar ons. Want die is gefacelift. En nu ook in FR-uitvoering. Groot succes. Ik bedoel, iedereen kent Ibiza en Lyon. Seat zegt zelf dat Lyon, Ibiza en sommige marktonderzoeken zelfs sterkere namen zijn dan Seat.
Nou, ik kan me wel iets voorstellen,
Kan je nagaan. Maar ondertussen is wel 50% van alle nieuwe Seats ook in Nederland is een SUV.
Ja.
Dus ja, en de Tarraco doet het ook goed. Ik moet zeggen, ik vind het in zijn soort. Want tegenwoordig zeg ik bijna bij elke SUV die ik test, ik zou zelf de lage versie gaan. Maar vervolgens gaan we de auto beoordelen zoals hij is. Dus ik vind het in zijn soort vind ik een best fijne auto. Die Seat SUV. Ze rijden voorspelbaar, zoals je verwacht. Voelen niet heel, heel week en log, laat ik zo zeggen.
Nee, het is vaak als je dan de Skoda variant erbij hebt, dus de Karoq of de Kodiaq. Dan is het, omdat het zo soft geveerd is en die massa vrij hoog zit, dan... Het zou comfortabeler moeten zijn, maar dat, zo voelt het niet.
Bij een Kodiaq vind ik eigenlijk dan nog... Ik merk dat hij net even wat duurdere ophangingen heeft en zo dan bijvoorbeeld een Karoq. Ik heb hier zo'n dikke diesel. Bij de RS vind ik geen fijne auto, maar een dikke Kodiaq diesel met automaat. Ik denk, nou ja, dat is nog wel... Ik bedoel, niet dat ik hem zelf zou nemen, maar dat ligt nog wel oké. Terwijl die goedkopere SUV's van Skoda, ja, Karoq
nee,
en zo...
Nee, dat is toch niet. Nee. Maar ook die dat hele B-segment SUV van Volkswagen, dat vind ik echt... Het is A, compleet inwisselbaar. Ja. Met een Q2. En
nee, dat rijdt echt precies hetzelfde.
En een, hoe heet dat kleinste Seat? Niet de Ateca, maar de Arona. En, nou weet je...
De T-Cross.
Precies, de T-Cross. Het is allemaal volstrekt inwisselbaar.
Ja. Maar ook het rijden met de goedkopere motoren. Echt een kijk op de goedkopere DSG-automaatjes. Dat je dan veel lastig weg komt bij het stoplicht. Omdat die automaat...
Volgens mij Corsia's achter. Ja. Dat komt de wegligging ook niet echt een goede als je zoveel massa hoog in de auto hebt zitten.
Nee.
Het is gewoon nee.
En als dan de motoren wat dikker worden en de automaat wat beter, dan wordt het al wat beter, zeg maar. Maar met die 1 litertjes. En dan vind ik de motor niet eens verkeerd. Maar met automaat, dan wordt het heel vervelend.
Met zo'n automaat met dubbele koppeling, dan kun je of heel rustig wegrijden, dan gaat het enigszins soepel.
En dan
of
heel
je kan snel wegrijden,
ja.
Maar dan klapt die automaat de koppeling dicht, alsof het een student op zijn eerste rijles is.
Ja.
Nee.
Het is ook leuk als je met dat soort auto's wil parkeren en je moet naar een muur. Dus je moet bijvoorbeeld een stoeprandje op, omdat jij je vak zit. Maar aan het eind van je vak, daar staat een muur. Dus je moet wel... De talisman had er ook last van Renault.
Ja.
Dan pakt die automaat eens op. Dus je ging per schok van 10 centimeter voor of achteruit. En moet je dan proberen strak te parkeren.
Nou ja, als je dan inderdaad in een parkeervak stond met een stoepje en een boom. Zoals je wel vaak ziet. En je moest dan achter iemand die een beetje riant geparkeerd had. Dan was het wel peentjes zweten, ja. Ja.
Een andere Spaanse invloed in West-Europa is als hij nog doorgaat, dat weet jij denk beter.
Hij gaat vooralsnog door.
Ja, dan gaat dus collega Mark Klaver gaat rijden met de Cupra Formentor in Duitsland. Dat is dan ook de eerste, dat is dan echt een introductie,
ja.
Niet gewoon een auto. En dat is dan de eerste Seat / Cupra introductie ooit, denk ik, die niet in Spanje plaatsvindt.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel, ja.
Ik kan, want dat is het gewoon...
Nee, het is eigenlijk altijd in, ja,
altijd in Spanje. Net zo'n boel Ferrari intro's zullen ook nooit buiten Italië zijn. Fiat intro's trouwens ook niet. Toch? Ik zit even te denken, maar... Hebben ooit een Ferrari? Zoiets weet ik niet. Dat weet ik zeker dat het niet zo is. Maar bij Fiat zou ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat ooit een Fiat-introductie geweest is die niet in Italië was.
Dat
Alfa wel. Ze hebben namelijk de Alfa 159 was in München. De lancering. Van, kijk ons eens,
het Hof van de Leeuw.
Ja, kijk ons eens even. We gaan BMW's even aan elkaar vegen. En we weten, ze zien BMW's een beetje failliet sinds
1950
op de markt was.
Nee, Alfa is nieuwe BMW.
Of ging het anders? Ja, dus dat wel. Maar. Nou, de Formentor, in die zin interessant. Daar is dus geen Seat-versie van en die komt ook niet.
Nee, en onze hoofdredacteur, die heeft een soort sneak preview van die auto gehad. Die heeft er al even mee gereden.
Oh, dat is ik niet eens.
En dat is ook een heat van de naald. En die zei dat het echt een indrukwekkend ding is.
Ja.
Dus ik ben wel heel benieuwd.
Hij ziet er goed uit. Het is echt een crossover, hè. Het is een stukje lager dan zo'n Ateca. Ja. Want je hebt ook een Cupra Ateca natuurlijk. Deze is echt wel lager. Ik zou zeggen, koop gewoon een Leon opnieuw. Maar goed, het past in het huidige tijdperk. En voor zo'n SUV, waarbij aangetekend, het is bijna beleefd om te zeggen, de Volkswagen, moet ik even goed nadenken hoe die heet, T-Roc R, is een verrassend leuke auto.
Ja.
Moest ik tot mijn schaamte bekennen.
Ja.
Dat was echt een gaaf ding.
Nee,
daar kan je zo mee hoeken. Die kan je echt een bocht ingooien en dan vol op je pedaal gaan staan. Dan ben je gewoon echt het idee dat je een soort Dakar rally aan het doen bent. Het is echt leuk.
Daar kan ik inkomen. Ik heb de introductie van dat ding gedaan op een bergpas. Valt hij zeg maar niet heel erg door de mand. Dan
moet
je remmen na twee bochten.
En niet erg onderstuurd. Je kan hem echt de hoek ingooien. En dan ineens wordt hij leuk door zijn vierwielaandrijving.
Ja, en ik vind die Cupra Formentor, ik vind hem er fantastisch uitzien. Heel dapper ontwerp. Alleen die naam. A Cupra. Maar goed, daar hebben we het al eerder over gehad. Maar Formentor. Als je ooit een Harry Potter boek of een film hebt gezien...
Ik moest ook denken,
dan heb je zo'n... dat heet dan een Dementor, geloof ik.
Ja.
Heb je dat op je Netflix. Dat komt er nooit meer vanaf.
Nee, je moest ook meteen bij de onthulling al meteen ontdekken, ja.
Ja, had ik niet gedaan.
Patronum of zoiets. Hoe gaat de spreuk ook? Inspector Patronum.
Goed.
Happy thoughts om dat beest weg te jagen. Maar goed, ja, dat soort namen. Ik ben een beetje rare naam. We wennen eraan, dat is mijn ervaring. Hè? Alle namen die we gek vinden na vijf jaar.
Vaak wel inderdaad. Maar het is niet... vaak een ik denk dat een goede naam heel belangrijk is voor het succes van het model.
Ja.
Ik denk dat de Golf mede zo succesvol is, omdat het gewoon al een halve eeuw Golf heet. En niet van Escort naar Focus is gegaan bijvoorbeeld.
Ja.
Of van Cadet naar Astra. Je hoeft het aan niemand uit te leggen. Nee. Iedereen kent het al zijn hele leven. En dat is, ja.
Ja, sterk moet je niet vanaf. Dan,
over sterke namen gesproken.
Interessant is, ja, de Kia Sorento.
Ga jij mee rijden?
Ja. Ja, dat nog bestaat in Nederland. Nou goed, ze komen met een plug-in en dat maakt hem voor Nederland wel weer wat aantrekkelijker, want er zijn nog altijd grote gezinnen.
Ja, maar volgens mij beginnen ze met de hybrid.
Ja.
En die hybrid is grappig genoeg ook al best goed geprijsd. Want als je die afzet tegen een Toyota RAV4 hybrid, dan is hij een paar duizend euro duurder, maar dan heb je wel een auto die eigenlijk een segment groter is.
Ja.
En het is een Kia, dus alles tot en met stoelverwarming zit meestal
ja, met de dat doen ze goed, hè? Ja.
Inbegrepen.
Eén waar ik benieuwd naar ben, want de vorige Sorento heb ik nog introductie van gedaan, een soort pre-drive in Korea. En er viel ook meteen op, omdat dat rondom de vorige Sportage ook was, dat die was zo heel Europees geënt en die Sorento niet. En dat merkte je wel aan het rijden. Dus dat is het enige wat ik me bij deze auto een beetje afvraag. Want hij kan naast de RAV4 wat beter geprijsd, maar ik vind de huidige RAV4, ja, zeggen, een van de fijnste Toyota's die ik ooit gereden heb. Die auto klopt aan alle kanten. Dat is echt een fijn ding voor echt een goede prijs. Met het hybride systeem perfect. Zoals ja, alle klachten die we ooit hadden over Toyota hybrides zijn die auto weg. Duidelijk voor de Europese markt. Dus ik ben benieuwd of deze Sorento dat ook is. Of dat hij toch iets te veel Amerikaans rijdt. Iets te week en lichte besturing. En
nou, het feit dat ze hem als hybride op de markt brengen, dat geeft mij wel goede hoop. Want over het algemeen, buiten Europa is hybride toch wat minder groot. Ja,
Amerika
groot.
Ook toch wel rot, hè? In pick-ups en grote SUV's en zo. Niet dat het veel doet, maar de naam hybrid.
Ja, maar dan is het hybrid van, hij heeft nog steeds een V8 of een V6, ja. Maar er zit ook een elektromotor in. Ja. Dus nu kun je met een groen geweten rondleiden. Maar in Amerika is het toch nog een beetje zo van, hybride, je vrouw is toch ook zwanger of niet zwanger? Je hebt toch geen tussenweg? Het is het een of het ander.
Niet allemaal Alabama natuurlijk, maar oké, ja. Nee, ik ben benieuwd. Dus, nou ja, goed, Kia zet verder goede stappen. Dus in die zin is de hoop goed. Dan een ander klein autootje wat niet onbelangrijk is. Opnieuw Mark Klaver, wat te maken heeft met zijn Duitse positie en coronaregels daarom, gaat rijden met de nieuwe Mercedes-Benz S-klasse.
Ja, daar ben ik wel, ik ben toch wel heel benieuwd.
Ja.
Wat ik heel interessant vind, maar ik weet niet of we nog tijd hebben om dit een beetje, een klein beetje
maken te behandelen. Maken we tijd.
Ooit was de S-klasse natuurlijk de auto waarvan je wist van, nou, als je deze een halve meter kleiner maakt, dan weet je hoe jouw Golf er over 10 jaar uitziet.
Ja.
En ik denk dat dat bij deze S-klasse niet meer zo is.
Nee.
Ja. En dat denk ik omdat er wordt toch wel heel erg ingezet op verbrandingsmotoren. Er komt wel een plug-in hybrid. Maar ik denk dat de EQS...
Dat is het, hè. Die komt ook natuurlijk.
Dat is de Golf zoals jij die over 10 jaar rijdt.
Ja.
En dit niet meer.
Nee.
En dat is, nou ja, wel uniek.
Ja. Ik ben het met je eens. Ja, ook we gaan natuurlijk heel veel doen met connectiviteit ook en met autonoom rijden en zo met de S. Dus dat zal wel komen op die Golf van 10 jaar, zeg maar. Als die nog Golf... Ja, wat gaan ze daar doen, hè? De ID3 en de Golf. Gaan ze de Golf door?
Maar goed, de Golf is zelfs niet meer de Golf van over 10 jaar.
Ja, dat is wel een heel ander onderwerp. Ja, ik ben verder wel heel benieuwd naar die auto. Het is wel een auto die moet je eigenlijk heel lang rijden om door te hebben. Dus niet voor niets ben ik ooit met een S-klasse naar Italië en teruggereden op 1 dag. Ook motto van, het kan, dus ik ga het gewoon een keer doen. Maar ook omdat ik dan weet, dan leer je een auto echt kennen. Ja. En in die 10 heb je minder lang voor nodig. Maar een auto als dit, met zoveel technieken, die leer je op zo'n reis 1000 kilometer non-stop beter kennen. Meer ook dan 1000 kilometer in een week, korte stukjes. Lange afstanden, dan heb je meer tijd om al die technieken. En,
Want een van de dingen, ik reed vorige week nog een zijsprongetje met een Rolls-Royce Cullinan.
Oh ja.
En die auto is stil.
Ja, ja.
En als je 130 rijdt en je hebt het idee dat je stilstaat,
ja.
Dat geeft op een rit van 3-4 uur achter elkaar zoveel meer comfort. Dat ga je pas echt waarderen als je een hele lange tijd in de
exact.
Auto zit.
En dat is met een S-klasse ook die autonome technieken en wat de stoelen doen en de stoelmassage. Ja. En dat lijkt ik, stoelmassage, het zal wel. Maar rijdt 1000 kilometer en je leert het ook echt waarderen.
Ja, ja. Dus ja, als het echt goede stoelmassage
is. Dat vond je verder van die Rolls Royce en dan spring ik meteen op in.
Ja, dat is wel echt, het is heel indrukwekkend. Het is echt heel indrukwekkend. Maar je betaalt er 2 keer het geld voor van een Bentayga. Ja. En hij is niet 2 keer zo goed als een Bentayga. Nee. En een Bentayga is al niet 2 keer zo goed als, nou, laten we zeggen, een X5. Die nog eens een keertje de helft goedkoper is.
Dus, nou ja, ja, nee. Hè. Dat wil ik even zeggen. Met de helft goedkoper. Als je natuurlijk een X5M neemt, dan is hij niet meer de helft goedkoper.
Nee,
dan heb je
ook
zelf vermogen.
Fair enough. Ja. Maar dat extra vermogen en die sportiviteit en een SUV. Dat mis ik niet echt. Het is wat het meest indrukwekkend maakt, denk ik, is A, die stilte. Maar B, voluit is hij, nou, sneller dan 90% van het wagenpark in Nederland.
Mm-hmm.
Maar het unieke van die V12 is dat als je 30% gas geeft, dan ben je nog steeds sneller dan 85% van het wagenpark in Nederland. En dat is echt, ja, dat gekoppeld aan die stilte, dat geeft wel een...
Ik vond het wel, ik heb hem ook kort gereden al eerder. Ik vond het wel een beetje een log ding.
Ja.
Ik bedoel, in een Bentayga heb je meer rijplezier dan in een Rolls Royce.
Ja, nee, maar
Cullinan, zeg maar. Je, het is wel heel...
Het is ook geen auto voor Nederland. We zijn een sterk verstedelijk land. En in steden is het gewoon eigenlijk helemaal niet prettig als je met 5,5 meter... Het is ook de allereerste auto ooit die ik wel in mijn garagebox kreeg, maar dat ik vervolgens mijn garagebox niet meer uit kon. Ik kan wel door het raam naar buiten klimmen, ook dat is niet voor het eerst. Maar vervolgens kon ik niet meer tussen de garagedeur en de auto door.
Ja.
Dus wat dat betreft was het nog een primeur, maar nee, het is voor Nederland is het gewoon echt te groot. Dat rijdt eigenlijk helemaal niet lekker. Het is een auto waarin je gechauffeerd zou moeten
worden.
Dat
vind ik dus ook. En dat vind ik verschil met de Bentayga, die er ook iets meer de gezins-Bentley, zeg maar.
Dan zou ik weer voor een Ghost gaan, denk ik.
Die heb ik nooit gereden. Hoe rijdt even? Ja, zij sprongen toch. Hoe rijdt een Ghost? Want dat weet ik dus niet.
Ik heb alleen maar ooit een keertje rechts achterin een Ghost gezeten. Oh. 10 minuten.
En dus jij weet ook niet.
Nee, dus ik kan niet zeggen. En daarbij, er is net een nieuwe Ghost gelanceerd. Mm-hmm. Echt volledig nieuw. Ja. Rolls-Royce-platform, dus niet meer een aangepast 7-serie platform. Ja. Dus dat weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen, als je gechauffeerd wordt, dan is zo'n kunnen een fijn, maar is een Ghost net zo fijn als je zelf rijdt? Is een Ghost waarschijnlijk fijner? Maar ja, het is wel echt een natte droom van elke rapper.
Ja, dat wel. Dat klopt. Ja, nee, hij doet het ook goed, hè? Het verbaast niks. Ik zag er laatst eentje staan, was bij de Lamborghini dealer in Nederland trouwens. Dus iemand,
waar Roy Kleiweg elke week even komt natuurlijk.
Nou ja, jij ook. Want verderop halen we onze polo's op, zeg maar. Hè? Dat is natuurlijk één. Een maatschappij is, veel mensen weten. En er stond ze kunnen voor de deur. Dat vond ik wel grappig. De eerste die ik tussen haakjes in het beeld zag op Nederlandse platen. Zullen we niet kunnen inruilen, waarschijnlijk autootje weer erbij aan het halen of zo. Noem ze wat. Aventador Spider of zo.
Ja, zoiets.
Hey, ik kan even noemen wat we verder doen. Opmiddels zitten we zwaar over de tijd. Laat kijken wat het meest interessant is om te noemen. Eigenlijk, wat kunnen we nog even terugblikken vorige keer. Ik zit nu in een BMW M44i.
En ja, als je erin zit, dan zie je de voorkant niet.
Nee, en dat maakt het auto's heel stuk beter. mij valt op, ik heb ook een kleine poll gedaan op mijn social media, maar ik zag ook onder de comments van de vorige keer, er is toch een grote groep, die vindt die neus dus wel mooi. Ja. Dus BMW heeft niet helemaal fout gezien. Dan was er in het echt, is hij iets minder lelijk dan op de foto's, omdat die grill iets minder in your face is, behalve als je er recht voor staat. Maar als ik er recht voor sta, denk ik, ja, kan omheen. Hij is gewoon lelijk. En het ergste vind ik nog, dat ik heb het vorige keer ook genoemd, dat je op social of Photoshop ziet.
Ja.
Van een amateur die in een half uur dus die neus mooier maakt, wat BMW in 3 jaar gelukt is.
Ja, en dan is het minder onderscheidend, maar
ja, het is verder fantastisch.
Het is dan een mooie auto.
Ja, voor mij is het zeker een ton aan euro's nu voor een 4-serietje, zeg maar. Dus de oude 3-serie coupé voor een ton, en dan heb je nu eens de M. Maar het is wel een fijne car.
Ja, maar ja, goed, dat is een beetje aan inflatie onderhevig. Als je nu kijkt wat zo'n M440i kan, dan komt het al heel aardig in de buurt, denk ik, van een M3 van 2 of 3 generaties geleden. Ja. Dus wat dat betreft. Hè?
Ja, dus laat ik die dan even noemen, want verder is het wel, wel spannend. Ik heb nog dingen. We gaan iets een test doen. Ik noem het gewoon even snel. Een MX-30 nog tegen een DS3 E-Tent. Dat is wel leuk, elektrisch. 911 Targa hebben we langsgekomen. Dan noem ik die als laatste. Dan hebben we toch nog even P-woord genoemd. Ik reed Porsche 911 Targa. Techniek werd allemaal feilloos. Ik zou zelf nooit van mijn leven een 911 Targa kopen.
Daar sluit ik me bij aan. Maar elke auto waar een coupé-versie van is, dan heb ik eigenlijk altijd liever de coupé.
Ja, maar ik zou ook eerder de cabrio kopen dan de Targa. Hij is ook zwaar. Het gewicht zit op de verkeerde plek. Ik zie, Maar goed, ik zou geen 911 cabrio kopen, want dan koop ik wel een Boxster.
Ja, ik vind die 911 Targa stiekem wel. Het is zo'n uniek ding. Dat heb je nergens anders.
Nee, ik zeg cabrio, dan, daar is een reden voor.
Ja, maar ja, er is ook een reden dat geen enkele andere fabrikant de motor achter de achteras legt. Ja, ja. Maakt van een 911 geen slechte auto, zeg maar.
Nee, Okay. Nou ja, en hij is succesvol, hè. En vooral voor mijn 60-plus segment vinden die mensen het wel fijn dat ze. Maar ik vind gewoon, je voelt het meer gewicht. Hij is onnodig minder scherp en het blijft een goede 911. Maar geef me dan een echt goede 911. Sluit daarmee af. Heb jij nog een vraag voor de luisteraar?
Ja, dan laat ik daar gelijk op inhaken. Targa, jee of nee? Ik ben wel benieuwd. Mijn allereerste auto was een Nissan 100NX. Dat was een Targa. Ik vond het een fantastisch systeem.
Ja.
Maar ik ben wel benieuwd.
Dat is gewoon met een handmatig aannemer dakje.
Ja, dat waren gewoon twee dakpanelen. Ja. En op een gegeven moment heb je daar handigheid in. Dus dan kun je in één vloeiende beweging je dakpaneel uitnemen, achter de stoel flikkeren en dan over de deur naar binnen springen zonder de deur open te doen. En daar scoor je stijlpunten mee. In ieder geval in mijn hoofd.
Ja.
Welkom in mijn wereld. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, want je ziet het nog maar weinig.
Net als een Dukes of Hazard niveau, dat je door de dame glijdt.
Dan zie je mij dus als 19-jarige, toen rookte ik nog. Nou, echt jongen, toen vond ik mezelf wel het mannetje, hoor.
Ja, had je ook een Confederate flag op je dakplaten? Of,
Die waren dus uitneembaar. Dus dat was makkelijk. Ik kon hem gewoon in de noordelijke staat uitnemen.
Ja, heel goed. Dan sluiten we daarmee af. Marco is een Confederate Nissan. Ik dank jullie weer voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcasts als je dat kan doen. Want daarmee help je ons. En wij zien jullie niet, maar jullie horen ons de volgende keer. Dag!
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.